Het is voor mij Angelique Del Castillo, in de persoon van voorzitter van DA91, het Democratisch Alternatief 91, een ontzettend genoegen om met u en uw luisteraars te delen datgene wat wij als belangrijke standpunten hebben en ook een stukje van hoe wij de komende verkiezingen van 25 mei 2020 in Suriname tegemoet gaan. Laat mij beginnen om te praten over de standpunten van DA91 en dan met name de standpunten die van belang kunnen zijn voor onze diaspora, overal in de wereld natuurlijk, maar in deze focus ik me vooral op wat belangrijk is voor onze diaspora in Nederland, want we weten dat we een ontzettend grote groep Surinamers in hart en nieren hebben die aan de Noordzee wonen en wij als DA91 zien een bijzondere rol voor hun weggelegd in die weg, op weg naar die nieuwe republiek, zoals wij dat noemen in onze routekaart. Wanneer we denken aan de standpunten met betrekking tot de diaspora, denken we als eerste aan de expertise. Er is ontzettend veel expertise beschikbaar bij u allen daar in Nederland. En wij hebben die expertise hier dringend nodig na 25 mei, wanneer we die weg naar de nieuwe republiek goed vorm gaan geven. En we willen het ook daadwerkelijk faciliteren, zodat u daadwerkelijk u geroepen en welkom voelt om in Suriname uw bijdrage te leveren aan die versterking van onze instituten, van onze contracten. Denkt u maar aan de recente situatie met betrekking tot de Afubakadam, de slechte, superslechte deal die de regering Bouterse daar heeft afgesloten. Want wij zijn overtuigd dat we gewoon gebruik hadden moeten maken van onze kennis en kunde in diaspora om een goede onderhandelingscommissie vorm te geven en zodoende een beste deal op internationaal niveau te halen uit het geheel. Dat is niet gebeurd, maar voor de toekomst weten wij dat wel willen. We zien vooruit dat er grote onderhandelingen gaan plaatsvinden, bijvoorbeeld op petrochemisch gebied, gezien de recente oliefondsen. En er zijn een heleboel van u daar die daar ervaring in hebben, die daar deskundigheid over in huis hebben, die grensoverschrijdend kunnen denken en werken, want jullie hebben die ervaring al. En dat is wat wij willen inzetten. Wij willen jullie inzetten op een wijze die Suriname groter maakt, die Suriname sterker maakt. Met die kennis en ervaring. We denken ook aan de banking sector, bankiers, de financiële sector. Ook daar moeten we een heleboel corrigeren, verbeteren en versterken. En ook daar zien we een bijzondere rol weggelegd voor onze deskundigheid in diaspora. Maar natuurlijk ook op de vlakken van ons onderwijs, een nieuwe systemen vormgeven, die kritische burger, de strategie uitzetten om een Surinaamse burger die kritisch is, een democratische geest heeft en rechtsstatelijk denkt, vorm te geven. Onze gezondheidszorg te brengen naar een pijl waar anderen jaloers op zullen zijn en waarbij we een heleboel diensten wederom kunnen garanderen of nog beter kunnen garanderen, waarbij we innovatief ook bezig zijn. Want we weten dat vandaag de dag, ondanks de zorgverzekering, de zogenaamde BASO, zoals we dat in Suriname noemen, vanwege de slechte kwaliteit van de wetgeving, het gebrek aan daadwerkelijke realistische calculaties, er geen duurzaamheid zit in dat systeem. Het laat ontzettend veel te wensen over. En daar willen wij verandering in brengen. En we zeggen, ook u die daar zit in diaspora kan daar een bijdrage aan leveren. En we gaan dus gericht op zoek gaan en ons openstellen voor die mensen die dergelijke deskundigheid kunnen aanbieden. Voor de rest kijken we ook natuurlijk naar wat kunnen we doen zodat het allemaal veel beter loopt. Wij zeggen ook, als we kijken naar die economie, u weet, de economie in Suriname is een ontzettend groot probleem. En het heeft niets te maken met COVID. COVID heeft het alleen van kwaad tot erger gemaakt. Maar het is het gevolg van het drastisch, ernstig wanbeleid 10 jaren lang onder leiding van meneer Bouterse. Een belangrijk aspect dat wij zien in het gezond maken van die economie is privatisering. En privatisering van instanties die niets te maken hebben met de nutsvoorzieningen. Dus laten we dat alvast duidelijk stellen. Maar we weten ook dat privatisering kapitaal vraagt. Het vraagt expertise, het vraagt bekendheid met het proces. Het vraagt een heleboel. En we weten ook dat we in Suriname een deel van de deskundigheid waarschijnlijk zullen hebben. Maar onder onze diaspora, daar zijn we overtuigd dat er heel wat deskundigheid schuilt die ons zou kunnen helpen om die privatisering op een succesvolle en in het belang van deze samenleving manier vorm te geven. Een wijze die open en eerlijk is, transparant is en die duurzaamheid van die ontwikkeling garandeert op de lange termijn. We kijken ook dat weet je, we de omgeving moeten verbeteren voor u om hier te beleggen. Er moeten geen onnodige obstakels zijn. Als u wil investeren in een klein bedrijf hier of u wil iets opzetten, moeten we zorgen dat ons instituten goed functioneren. Want te vaak worden we natuurlijk de klachten van mensen die links en rechts moeten lopen en net van het kastje naar de muur gestuurd worden. En dan maar opgeven. Hoeveel delegaties zijn in deze richting opgekomen om te proberen hier iets op te zetten en vervolgens teruggekeerd naar waar ze vandaan kwamen. En we hebben nooit meer iets van ze gehoord om vervolgens te begrijpen dat ze teleurgesteld waren in in het slecht functioneren van onze instituten, in het feit dat ze van het kastje naar de muur werden gestuurd, in het feit dat er vaak ook nog corruptie bij kwam kijken. En als ze zich daarvoor niet leenden, dan ging het contract hun neus voorbij. Dat zijn de zaken die wij willen oplossen. En dat zijn onze harde issue is die corruptiebestrijding ook. We weten ook dat een probleem met Nederland op dit moment is om zaken te bespreken die voor onze diaspora en voor onze Surinamers hier van belang zijn. Omdat dus de diplomatieke verbinding, de diplomatieke relatie met Nederland maar halfjes is. Het is echt op een heel laag pitje. En een heleboel belangrijke issues kunnen dus niet op het hoogste niveau besproken worden. Dat gaan wij onmiddellijk corrigeren. Wij gaan zorgen dat onmiddellijk op het hoogste niveau in beide landen er een kwalitatief goede vertegenwoordiging is. Zodat elke issue, als het nou klein genoemd wordt of groot genoemd wordt, maar dat van belang is voor ons hier in ons land en voor onze diaspora, dat we die issues op het hoogste niveau aanpakken. De transportsector moet ook degelijk worden aangepakt. Daar kijken we ook naar. Transport te water, te lucht. Dat moet worden, zodat die exporten van ons naar Nederland, wanneer het gaat om onze groenten, en vanuit Nederland naar hier, wanneer het gaat om middelen die voor hier belangrijk zijn, dat die export gegarandeerd is. Dat er geen onnodige sta in de weg zijn, geen onnodige tarieven zijn, dat het allemaal op een wijze gaat die uiting geeft aan het feit dat wij twee landen zijn, twee gemeenschappen zijn, die elkaar versterken en die een jarenlange, niet gewoon jarenlange, een eeuwenlange verhouding met elkaar hebben. We weten dat een van de grootste struikelblokken voor veel mensen is, wanneer ze hierheen komen, is dat het heel systeem van ons gepolitiseerd is. Als het ware, als je niet van een bepaalde politieke kleur bent, ook als je uit het buitenland komt, vind je geen ingang. Wij gaan dat doorbreken. Voor ons moet de politiek slechts ingezet worden om beleid te formuleren. Om die overheid een dienstverlenend karakter te geven. Maar voor de rest, al hetgeen u wilt doen, al hetgeen u wilt ondernemen, moet slechts beoordeeld worden op als u de expertise in huis hebt, waar nodig het kapitaal in huis hebt en als het plan verantwoord en past binnen de ontwikkelingsvisie van deze samenleving. We gaan dus voor goed bestuur, we gaan ook voor een gezond milieu, ontzettend belangrijk voor ons, maar ook binnen de RVC's. Vaker komen we tegen dat er heel wat kennis en deskundigheid gemist wordt in de raden van commissarissen van belangrijke bedrijven in ons land. En wij willen dat veranderen. We willen dat alle RVC's gebaseerd zijn op kennis en expertise en dat het nationaliteitsbeginsel dat in de RVC's nu binnen de wet geldt, dat er geen mensen van een andere nationaliteit zitting mogen nemen, dat wordt opgeheven. Zodat we kunnen zorgen dat ook de expertise die we in onze diaspora hebben hun weg kan vinden in de RVC's om ook van dat punt uit ons te helpen die economie te verscherpen en te versterken door onze bedrijven beter te leiden. Binnen die RVC's wil ik nog één opmerking maken. We zien dat nu de politiek over het algemeen het tripartiet karakter van alles ondermijnt. Het overrompelt het, omdat de politiek altijd de boventoon voert. We zien het ook in die RVC's, dat ze over het algemeen de meerderheid wordt door de regering benoemd. Ook dat gaan we doorbreken. Wij vinden dat de regering niet meer dan een minderheidspositie moet innemen in het geheel. Nu, hiermee heb ik een aantal ideeën gedeeld ten aanzien van specifiek gericht op de diaspora onze standpunten. Andere standpunten die we hebben zijn er natuurlijk ten aanzien van goed bestuur. Wij vinden dat het begint met de mensen die de politiek ter beschikking stelt aan de samenleving, voorstelt aan de samenleving als leiders. U weet, we hebben pas de kandidaatstelling achter de rug gehad. En wij als partij gaan er dus vanuit dat wij geen kandidaten stellen met een strafblad. We zien dat er wel een kandidaat is met een strafblad, duidelijk strafblad gesteld door een andere partij, met name meneer Boutersen. En wij vinden dat dat gewoon niet kan. Echter zien we dat onze grondwet daarin niet erg scherp is. Pas wanneer de persoon zich voor president kandideert, zal daar mogelijkerwijs ruimte zijn om een stokje voor te steken. Dat is een van de redenen waarom wij als standpunt hebben als DA 91 dat wij een nieuwe grondwet willen. Want we willen afstappen van een soort mix tussen presidentieel en parlementair stelsel in deze grondwet. Wat we hebben gezien de afgelopen jaren, dat er geen eenduidige interpretatie is van die grondwet en de wet wordt gewoon verkeerd geïnterpreteerd, misbruikt om allerhande zaken te doen die in het nadeel zijn van deze samenleving. Wij willen naar een 100% parlementair stelsel. Daarbij hoort een gloednieuwe grondwet. Een grondwet waarin de presidentiële termijn een president niet meer dan 2 termijnen kan dienen. Vanwege het democratisch karakter dat we moeten hebben in onze samenleving. Vanwege het belang van de rechtsstaat. Vanwege het belang van de dynamiek van de samenleving te erkennen. En de doorgroei, doorstroming en steeds zorgen dat het beste van ons land naar boven komt. Willen wij niet meer dan 2 termijnen van een president hebben. Daarnaast gaan we ook voor iets heel interessants voor veel mensen in ons land hier. En dat is districtscommissarissen gekozen worden in hun district. Wij willen dat die democratisering steeds meer vorm krijgt en steeds meer gaat leven bij de samenleving. Moreel, ethisch is een heleboel kapotgeslagen. We hebben het recent gezien weer met de COVID-regels, dat de president hemzelf dat gewoon aan de kant schuift en eigenlijk de draak meesteekt. Door een filmpje dat rouleert waarin we zien dat zelf wanneer hij zich moet ontsmetten, hij die ontsmettingsmiddelen smeert op die mevrouw die naast hem zit. En dat hij zo pet met mensen zit, zo dicht bij elkaar, dat hij neemt geen enkel van de voorschriften in acht. Dat is leiderschap waar we absoluut afstand van moeten nemen en wat we in dit land nooit meer de ruimte moeten geven. Dus wij zeggen, we gaan voor schoon leiderschap, voor integer leiderschap. Dat is voldoende aanwezig in ons land. Behalve dus de sterke instituten waar we voor gaan, die beginnen met de mensen die je kandideert. En de nieuwe grondwet die we willen, zeggen we dus dat het moreel-ethisch stramien van deze samenleving moet worden versterkt, vernieuwd. Weet je, dus wij komen uit met een nationaal integriteitsplan. Dit plan zal uitvoering vinden via de formele onderwijsinstituten en ook de niet-formele onderwijsinstituten, met name via de NGO's, buurtorganisaties, etc. En we gaan er uitvoering aan laten geven door een groep, een commissie die erachter wordt gezet, bestaande uit vertegenwoordigers uit alle geledingen van deze samenleving, die samen gaan toezien op de uitvoering van het Nationaal Integriteitsplan. Omdat we zeggen, als land mag je nog zoveel geld hebben, nog zoveel inkomsten hebben, als die integriteit zoek is, als de morele waarden verdwenen zijn, dan kom je geen stap vooruit. Dan verval je tot een Sodom en Gomorra. Dus we hebben dat Nationaal Integriteitsplan. Op het economisch vlak zeggen we ook dat we bewust zijn van de grote schuldenlast. Het is rond de 21 miljard, dacht ik, per heden aan schulden in Surinaamse dollars wat we hebben. En we zijn ook bewust van de slechte ratings, recent weer door Moody's gedowngrade. En we moeten onze samenleving perspectief bieden. We moeten onze samenleving blijven verheffen. Hoe gaan we dat doen? Nu, wij hebben ons voorgenomen dat, 1, we gaan alvast beginnen. We moeten een programma doorvoeren waarbij de economie weer rechtgetrokken wordt. Dat zal op sommige momenten pijn doen bij de mensen. En om die pijn te verzachten gaan we kijken naar, 1, het raamverdrag dat we met Nederland hebben. Want hoewel de fondsen voor het raamverdrag allemaal zijn opgesoupeerd, is er nog voldoende ruimte voor technische samenwerking. En die technische samenwerking kan ons een heleboel opties bieden in het onderwijs, in de gezondheidszorg, bij de rechtsstaat, het openbaar ministerie, dat allemaal versterkt moet worden. Daarnaast zeggen we ook, offers moeten beginnen bij de leiding van het land. En dat betekent dus dat onze DNA-leden rond de 50% van hun gage zullen moeten opgeven. Dat de ministers, de ex-ministers, niet hoeven uit te kijken naar voorzieningen nog jarenlang, want we kunnen ons dat niet permitteren. Dat gaan we per onmiddellijk afbouwen. Daarnaast gaan we ook zorgen dat assembleeleden, die ook ambtenaar zijn, geen dubbel salaris ontvangen. Dat wordt ook direct gestopt bij wet. Het wordt niet meer afhankelijk gelaten van het assembleelid, zo die dat wil, zo die dat niet wil. Dat soort zaken gaan we gelijk aanpakken, omdat we zeggen, zo gaat die gemeenschap geïnspireerd raken om, wanneer het ook hun pijn doet, die pijn te verdragen, wetend dat er iets goeds uit gaat komen. Want we moeten goed vasthouden dat de belastinggelden van onze samenleving het eigendom zijn van elke burger in dit land. Vandaar ook dat we de controleinstituten gaan versterken. We gaan de KLAT willen we als een onafhankelijk instituut. De KLAT is de Centrale Landse Accountantsdienst, die nu onder het ministerie van Financiën valt en zo verwoordt tot een politiek instrument dat genegeerd wordt of ingezet wordt naar believen van de politici. Dat kan niet langer. We gaan de KLAT dus tot een onafhankelijk instituut maken. We gaan het OM, het Openbaar Ministerie, versterken met onder andere forensische accountants, zodat de corruptie, een drastisch onderzoek kan plaatsvinden op het vlak van de corruptie. We gaan een groot onderzoek instellen, want de miljarden die verdwenen zijn, die moeten 100% terugkomen. Dat zijn zaken die wij ons vast voornemen. Daarnaast, ik heb het over die nieuwe grondwet, ik heb het over het parlementair stelsel, ik heb het gehad over het moreel-ethisch stramien met het Nationaal Integriteitsplan. We gaan ook de bankwet wijzigen. We willen maar 1 verantwoordelijke hebben en niet 2. De politiek moet uit het geheel verdwijnen. Dus we willen als enige verantwoordelijke hebben de governor van de centrale bank. Die moet dat zijn. We gaan het leningplafond herinstellen, want dit wat we nu hebben, dat onverantwoord lenen, dat verzuipen van die samenleving in leningen, daar moet onmiddellijk een stop aan gebracht worden. We gaan een aantal wetten per direct terugdraaien, onder andere de amnestiewet is een van die wetten die per direct teruggedraaid wordt. De gewijzigde kieswet gaan we ook aanpakken, zei het dat wij zullen gaan voor een aanpassing van ons geheel kiesstelsel naar een rechtvaardig systeem waarbij elke stem daadwerkelijk gelijk telt als elke andere stem. En waarbij we daadwerkelijk motiveren dat de instituten op deskundige wijze worden ingevuld, zodat dit land een eerlijke kans heeft op vooruitgang. Daarnaast gaan we ook kijken naar, dus dat is het wettelijke, het financiële. We hebben dan de centrale bank, de wetgeving voor de bankwet. We overwegen ook om het midden- en klein kader, dus midden-klein ondernemerschap, die moeten stevig ondersteund worden. Daarvoor gaan we programma's opzetten met internationale organisaties die onze jonge ondernemers zullen ondersteunen in innovatieve projecten ondernemen. Dat is een belangrijk aspect. Echter, wat aan de basis daarvan blijft, en eigenlijk aan de basis van elk plan dat wij uitvoeren, is die groene strategie. En die groene strategie heeft ermee te maken dat we alles toetsen aan het milieu. En wanneer we nu horen dat in het parlement een milieuraamwet is aangenomen, dan klinkt dat prachtig. Maar we weten daarbij dat een heleboel belangrijke doelgroepen niet gehoord zijn in de totstandkoming hiervan. Onder andere onze mensen in het binnenland, die hoofdzakelijk dealen met de ernstige nasleep van milieuverontreiniging door onder andere kwik. We gaan dat dus ook aanpakken, verscherpen. Milieuwetgeving moet zodanig zijn dat 1. kwikgebruik volledig gestopt wordt uiteindelijk, zodat de mensen een gezond milieu hebben, dat de vervuiler betaalt. Iedereen die vervuilt betaalt, ook de multinationals moeten betalen als zij het milieu vervuilen. En er moet voldoende scherpe milieuwetgeving zijn die ook de scalianhouders verantwoordelijk stelt. Want we kunnen geen milieuwetgeving maken die names en faces kent. Dat gaat bij ons niet op. Daarnaast denken we bij milieu ook natuurlijk aan de verkeersveiligheid en aan andere zaken, schone buurten, schoon water en aan een overstap naar zonne-energie. Die overstap naar zonne-energie, dus het afstappen van door diesel geproduceerde energie, gaan wij stimuleren. Onder andere bij het bedrijfsleven, vooral midden- en kleinbedrijf. We weten dat de investering wat geld kost, maar we kijken dus naar incentives om de bedrijven te bewegen dat ze overstappen op gebruik van zonne-energie. Zij het met belastingincentives, zij het anderszins. En ook de huishoudens gaan we gaandeweg steeds meer laten overstappen. We denken ook aan onze agrarische sector die ontwikkeld moet worden, waarbij we voorkeur moeten geven aan onze eigen boeren, dat zij voldoende ondersteuning vinden, zij het in een goed grondbeleid, een transparant grondbeleid, een goed voorbeeld in kweken van voeding voor hun dieren zonder met een steeds verminderde importcomponent. Want we zien nu onder andere onder de COVID-maatregelen dat vanwege het feit dat de hele wereld als het ware op slot gaat, datgene waar we veel importcomponenten hebben eronder leidt en onze volksgezondheid, onze voedselveiligheid mag nooit daar slachtoffer van worden. Maar goed, een aantal belangrijke standpunten van ons heb ik u genoemd. Wat betreft het buitenlands beleid hebben we ook een heel belangrijk standpunt. En dat is dat wij de banden gaan aantrekken met al die landen die democratie en rechtsstaat als belangrijke pijlers hebben van hun ontwikkeling. En waar wij ons dus mee willen en zullen associëren om een volwaardige, respectabele plaats in deze wereld wederom in te nemen. Landen die ons gaan helpen met de corruptiebestrijding niet alleen, maar ook met de drugsbestrijding, de drugscriminaliteitsbestrijding, ook langs onze grenzen. We overwegen die grenzen te internationaliseren in die zin dat we samen met de OAS en met Frankrijk onder andere die grenzen gaan bewaken. Niet alleen tegen een ongewenste instroom van illegale personen, maar ook ongewenste instroom van gezondheidsrisico's zoals we nu zien met COVID, criminele handelingen, drugstransport, vrouwenhandel, dat soort zaken willen we samen met anderen, met de internationale organisaties aannemen, aanpakken. Daarnaast, wat het buitenlands beleid betreft, zijn we ook voornemens de relatie met China te herevalueren, omdat we vinden dat alle communistische en socialistische landen van de voorste rij in ons buitenlands beleid moeten verdwijnen. Wij stellen prioriteit aan de democratie, de rechtsstaat, landen die staan voor erkenning en eerbiediging van mensenrechten. Dat zijn onze uitgangspunten, onze beleidskaders waarbinnen we bewegen. En het eindresultaat van dit alles, op basis van het kompas dat wij hanteren, moet zijn moderne ontwikkelde burgers. Waarbij onze burgers onafhankelijk moeten zijn. Wij gaan voor een systeem waarbij buurten veilig zijn. In die zin dat in elke buurt er een organisatie is, een plek is waar jongeren veilig bijeen kunnen komen, maar ook de ouderen. Om voor informatie, voor sport, voor recreatie, voor opvoeding, voor karaktervorming. Omdat dat is waar onze samenleving ontzettend veel behoefte aan heeft op weg naar die nieuwe republiek. We gaan voor een politiek die anders is. En het kan gewoon niet anders, want het moet. We zeggen daarom politiek anders, omdat het moet. En die campagne van ons, die gaan we veelal via social media doen. COVID maakt dat we niet anders kunnen op dit moment. Maar we hadden het ook al voorbereid. Dat is ons voordeel. Dat wij houden van de communicatie, op en neer communicatie tussen de mensen. We willen kritische burgers, dus ook kritische kiezers. En we zullen ze presenteren, onze routekaart op weg naar de nieuwe republiek. We hebben een scala, meer dan 30 geweldige, integere kandidaten op DNA-niveau die zich aan de gemeenschap gaan presenteren. Maar ook onze districtsraadskandidaten en resortraadskandidaten. Die zullen via de telefoon, via de tv, radio, social media contact maken met de samenleving. En in kleine groepjes van 5 tot 10 personen om zich voor te stellen en die samenleving te enthousiasmeren en te inspireren. Om samen met ons die maatregelen uit te voeren die noodzakelijk zijn om ons land gezond te maken. Want ons land heeft potentie, ons land kan een heleboel, u weet het ook, u komt er graag naartoe. En we willen dat ieder van onze burgers die hier opgroeit in dit land, hier tot zijn huis maakt. Niet alleen voor nu, maar ook voor alle komende generaties. En dat ook u zich welkom voelt en misschien geroepen voelt om terug te keren naar dit land en het weer tot uw enige verblijf te maken. Omdat het er zo goed georganiseerd is, zo gezond is en zo gezellig is en zo zoveel welzijn aanwezig is, dat u zegt, dit is het en hier blijf ik. Dat is waarvoor wij gaan. We voorzien natuurlijk wat issues. We hebben gezien dat de wet burgerlijke uitzonderingstoestand is aangenomen, wat onze vrijheden beperkt. Wij mogen niet vergaderen met mensen. Wij moeten om 8 uur al in ons huis zijn, terwijl de regeringspartij daar lak aan heeft, overal naartoe gaat, rustig hun campagne voert met inzet van alle middelen van de staat. Ook hier gaan wij bij wet een end aanbrengen. Zodra wij als nieuwe regering aantreden. Dat is een van de onderdelen van corruptiebestrijding in de wijziging van de kieswet van het heel kiessysteem van Suriname, waar wij zeker invulling aan gaan geven. In de campagne gaan wij verder veel contact hebben met de kranten, artikelen publiceren. Het is een iets wat andere campagne, maar wij zien er een goede kant in. De burgers hebben nu de gelegenheid om goed onze boodschap tot zich te nemen, met ons in discussie te gaan en een goede keus te maken, want daar begint het mee. Al het nieuwe, al het goede wat wij voorstaan, heeft geen kans van slagen als er niet op ons gestemd wordt. En wij zullen die burgers ertoe brengen dat zij een juiste keus maken, onbevreesd, vol hoop voor die toekomst die ons allen te wachten staat. Wij bieden ons aan, een partij die staat voor integriteit, een partij die staat voor standvastigheid, voorspelbaarheid, verantwoordelijkheid. Een partij die zegt, we werken niet met de NDP, niet voor de verkiezingen en ook niet na de verkiezingen. Want er is geen enkel excuus om met de NDP aan tafel te gaan zitten. Een partij die alleen maar bekend staat voor corruptie en complete vernietiging van deze samenleving. Daarvoor is er geen enkel excuus. Er zijn genoeg andere mogelijkheden voor ons als democraten om dit volk een regering te geven die respect en waardigheid geniet. Niet alleen in eigen land, maar ook daarbuiten en in staat is om eindelijk die vicieuze cirkel te doorbreken waar we al bijna 40 jaar in opgesloten zitten en te gaan op weg naar die nieuwe republiek. Dat land waar we allemaal met genoegen vertoeven, verblijven en onze komende generaties een huis bieden.
Luisteraars, welkom terug bij Radio Surimama. Ik had aangegeven dat ik het ook over spiritueel leiderschap zou hebben. Iets wat van groot belang is deze tijd. En hoe meer spiritueel leiderschap in bedrijven, in de politiek, in organisaties of waar dan ook, ook in de thuissituatie, in het onderwijs, hoe meer spiritueel leiderschap daar aanwezig is, hoe beter eigenlijk voor een samenleving. Ik zal even voorlezen. Spiritueel leiderschap klinkt in deze tijd mogelijk populair. Immers, je moet met spiritualiteit bezig zijn, denken de mensen, om er echt bij te horen. Nou, dat is in bepaalde kringen zo, dat mensen denken van, oh, ik ben spiritueel. Je hebt ook heel wat spirituele organisaties en mensen die zich uitgeven voor healers of lichtwerkers of shamaan, maar ook op een andere manier dat ze zogenaamd mensen kunnen helpen van bepaalde klachten af te komen. Maar het is echt weten dat men daar kritisch in moet zijn, want niet iedereen is echt bekwaam en bevoegd om andere mensen te helpen. Sommigen zijn alleen maar op geld uit en laten de zoekende zielen gewoon achter. In ieder geval is dat een stukje over spirituele organisaties of instituten in de spirituele wereld, waar heel veel geld aan verdiend wordt. En er gaat nogmaals niet om het werk zelf, om echt mensen te helpen. Ik ga niet zeggen dat iedereen zo is. Sommige mensen zijn echt op uit om anderen te helpen, iets te betekenen voor anderen. Maar anderen zijn meer uit om zichzelf te verrijken met het lijden van anderen. Spiritueel leiderschap klinkt in deze tijd dus mogelijk populair. Maar men dient ook waakzaam te zijn, vooral in organisaties. Vooropgesteld dat er altijd mensen zijn die spiritueel leiderschap als nieuw benoemen, is dat echt niet zo. De spirituele leider staat open voor wat er op hem of haar afkomt. Een echt spiritueel leider geeft leiding vanuit de essentie, vanuit de innerlijke bron. Terwijl menig manager alleen vaart op zijn informatie, zou de spiritueel leider daartegenover handelen vooral vanuit zijn of haar binnenste. Er is daar niet altijd tastbaar bewijs voor. Natuurlijk leeft de spirituele leider niet volledig in zijn of haar eigen wereld. En deze maakt zeker ook gebruik van wat de technologie hen biedt. Maar het kompas komt echt van binnen. Kan je dit integreren in het zakenleven, spiritualiteit? Of is het voorbehouden alleen aan staatshoofden of aan creatieve geesten? Ik vraag me af. Hoezo staatshoofden, want volgens mij zijn de meeste staatshoofden niet spiritueel ingesteld. Want ik denk van, als ze weer spiritueel ingesteld zouden zijn, dan zou het veel beter gaan in landen en met het volk. Dus dat is iets wat misschien staatshoofden tot zich kunnen nemen om zich meer spiritueel te gaan ontwikkelen. In ieder geval kun je spiritualiteit toepassen ook in het zakenleven en wordt het ook al toegepast. Er zijn meer spirituele leiders dan wij denken. Ze handelen vaak van daaruit en zijn zich niet van bewust. Wat zijn de kenmerken van een spirituele leider? Ze richten zich vaak op algemeen belang. De basis is innerlijke wijsheid. Verrijking is er niet zozeer in geldelijke zin, maar zijn meer spiritueel gericht. Gaat om de ander, om het belang waarmee ze bezig zijn. Hij, zij kent de eigen kracht en competitie. Er wordt uitgedeeld wat hij of zij binnenkrijgt. Het gaat bij hen niet om macht, maar met deze wordt wel ingezet om zaken te bewerkstelligen. Vertrouwen is noodzakelijk voor goede samenwerken. En eerlijkheid dient als basis, want zonder eerlijkheid zal er nooit goede samenwerking zijn. of in stand gehouden kunnen worden. Om de echte spirituele leider bezig te zien, is het mooi en heel natuurlijk. Het zou een mooie basis zijn om verder in te groeien en steeds meer spirituele leiders te zien in het zakenleven, maar ook op andere gebieden. Managen is dus geleid worden, overgeven aan intuïtie, de innerlijke kracht. Dat is spiritueel managen. Spiritueel managers zijn ontvankelijk en laten zich leiden door vrouwelijke energie. Dat zijn dus de mannelijke spirituele leiders. Ze laten zich leiden door vrouwelijke energie. Vertrouwen op hun intuïtie. Weten, durven open te staan. Het moment over je heen laten komen in plaats van sterke controle uitoefenen. Een bijzondere uitdaging dus voor mannen. Maar zeker vooral ook voor vrouwen die onder invloed van onze cultuur het mannelijk gedrag vaak overnemen. Vrouwelijke managers of leidinggevenden dienen niet vanuit hun mannelijke energie alleen te werken, maar vooral ook gewoon vrouwelijk te blijven en dan blijft alles in balans. Dus dat zijn belangrijke dingen om te weten omtrent spiritueel leiderschap. We gaan even verder wat het inhoudt, spiritueel leiderschap. Spiritueel leiderschap is een vorm van leiderschap. Naast de kwaliteiten van leiderschap, zoals verantwoordelijkheid, ook heel belangrijk, verantwoordelijkheid kunnen nemen. Daar weet de spirituele leider alles vanaf. Een visie en een missie hebben, daar leeft hij vanuit. Medewerking en volgers hebben. Nou, eigenlijk gaat het niet speciaal om volgers, maar wel om samenwerking. En weten wat nodig is om een goede samenwerking in stand te houden. De spirituele leider heeft daar ook de kwaliteiten voor. Onder andere spirituele grondhoudingen. Sterke verbondenheid, vooral met het hoger bewustzijn. Excellente energie, beheersing van spirituele creatieprocessen. Eenheidsbewustzijn, sterk besef van dienstbaarheid. Spiritueel leiderschap biedt je de mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen, je pad van spirituele groei en van meer en meer ontwaken. Hierbij breng je je geschenk aan je groep, je team, je bedrijf. Met dit leiderschap kun je ook je dienstbaarheid een vorm geven en de vervulling van je ziel ervaren. Voor sommige spirituele leiders is dit het ervaren van het aardse leven zelf, dat in sterke verbinding staat met een hogere zelf. Energie en bewustzijn is alles. Bewustzijn leeft op energie en energie heeft bewustzijn. Een leider heeft over het algemeen veel energie en levenskracht. Een spiritueel leider weet en voelt alles van energie. Hij of zij heeft veel energie en een zeer goede kwaliteit van energie en weet energie ook goed te richten en te besturen. Een goed spiritueel leider kan energie zelf genereren en transformeren tot excellente kwaliteit energie. Ja, dat zijn kwaliteiten en gaves al van waaruit de spirituele leider kan werken. Dus die beschikt eigenlijk al over een bepaalde innerlijke rijkdom en wat die kan delen met de mensen om zich heen. Kinderen die bijvoorbeeld ouders hebben die spiritueel ingesteld zijn en van daaruit leven, spirituele levensfilosofie, die kinderen hebben daar heel veel baat bij. Want het zijn ouders die zich ontwikkeld hebben, persoonlijk ontwikkeld hebben, aan zichzelf gewerkt hebben en daardoor hun kinderen ook goed kunnen begeleiden. Waardoor de kinderen ook een goed contact met de ouders hebben. Het vertrouwen en de veiligheid naar de ouders toe is aanwezig bij de kinderen. En dat gaat ook zonder moeite eigenlijk. De ouder heeft respect voor het kind, voor het leven van het kind. En omgekeerd heeft het kind respect voor de ouders. Een wederzijds respect en begrip is aanwezig. En ook vertrouwen. En dat is heel mooi als kinderen zulke ouders hebben eigenlijk. Want dat, ja, dat geeft hun toch een soort... dat ze iets bijzonders hebben, laat me het zo zeggen. En ruzies kunnen ook makkelijk opgelost worden. Ouders staan open voor wat hun kinderen hun te vertellen hebben. En ze denken na. Maar omgekeerd geven ze de kinderen ook aan van... je kunt ook van mij leren, ik ben je ouder, ik ben je moeder of je vader, ik heb wat meer ervaring, dus van daaruit kun je leren. Maar ook omdat je mijn kind bent, wil niet zeggen dat ik niet van jou kan leren. Ik kan ook van jou leren. Dus al bij al is het mooi meegenomen als kinderen spiritueel ingestelde ouders hebben. En dat heb je ook in het onderwijs natuurlijk. Docenten die al spiritueel ingesteld zijn, die weten hoe ze de kinderen precies, hoe ze die moeten begeleiden, waar ze op moeten letten. En kinderen hebben daar inderdaad ook baat bij aan zulke docenten. En dat geldt voor eigenlijk overal waar er mensen met elkaar contact hebben. Ook in de zorg natuurlijk en maatschappelijke organisaties. Maar vooral ook in de politiek. Als je in de politiek, net wat ik al zei, als je meer staatshoofden zou hebben, politieke leiders die spiritueel ontwikkeld zijn, dan zou een land goed geleid worden ook. Dus misschien een eye-opener voor mensen die zich niet op dat gebied nog hebben begeven en denken van ja, het feit is van niet alleen uw omgeving heeft er wat aan, u heeft er zelf ook wat aan. Het leven is iets makkelijker eigenlijk om te leven. En het mooie van is, je leert op een gegeven moment ook hoe je bepaalde dingen in je eigen leven kunt bewerkstelligen. Je gaat geen anderen meer nodig hebben om je uit je negatieve energie te halen. Natuurlijk hebben we altijd mensen om ons heen nodig die ons van advies kunnen raadplegen als we ergens mee zitten of wat dan ook. Maar dat we niet meer zo afhankelijk van anderen zijn en ons eigen leven inhoud kunnen geven, ons bepaalde dingen in ons leven zelf kunnen bewerkstelligen die ons in onze kracht houden, die ons in balans houden. En dat kunnen wij ook doorgeven aan anderen. Onder andere bijvoorbeeld het transformeren van positieve energie. Zeg maar, we hebben iets vervelends meegemaakt en we willen niet in die nare energie blijven. Dat wij dat zelf kunnen transformeren naar een positieve energie en naar een goed gevoel weer. Dus dat zijn belangrijke dingen. Spiritualiteit heeft zoveel rijkdom. Het is niet gebonden aan geld. Totaal niet, gelukkig niet. We hebben er heel veel aan, zowel geestelijk als lichamelijk. Ja, luisteraars, gisteren was het geloof ik, heb ik een tekst teruggevonden dat ook gebaseerd is op spiritualiteit. En het gaat over samen delen. Heel toepasselijk in deze tijd. In dit komende tijdperk zal de mensheid verschillende methoden ontwikkelen om de problemen het hoofd te bieden die samenhangen met de toepassing van het beginsel van samendelen. Elk stadium in de ontplooiing van dit waardevolle beginsel zal de mens dichter bij zijn bron brengen. Geleidelijk zullen we een nieuwe mensheid zien die steeds meer van haar goddelijke potentie tot uitdrukking zal brengen. In het eerste stadium zal herverdeling de grondtoon vormen, waarbij elk land de bestandsmiddelen die het nodig heeft beschikbaar stelt aan de gemeenschappelijke voorraad. Via een geavanceerde vorm van ruilhandel zullen de aardse goederen verdeeld worden totdat de innerlijke goddelijkheid van de mens het verlangen in hem doet ontwaken voor een eenvoudige opzet van zijn economisch leven. Daarna volgt het stadium waarin de mensheid zich zal bevrijden van onnodig en geestdodend werk. Geleidelijk zullen machines de productietaken van de mens overnemen. Eens zullen de gebruiksvoorwerpen van ons dagelijks leven langs deze weg geproduceerd worden. Dit zal leiden tot een zelfvoorziening die vandaag de dag ondenkbaar is. Zo groot zijn de verschillen tussen de landen in ontwikkeling en hulpbronnen. Deze machines zullen de mens vrijmaken om zijn eigen innerlijke aard te onderzoeken en zijn voortgang op de weg naar goddelijkheid waarborgen. Terzijnde tijd zullen deze machines geschapen worden door een wilsdaad, door de macht van zijn verlichte denken, zou de mens een samenstel van krachten bijeenbrengen en deze instrumenten en apparaten in het leven roepen waarmee in al zijn behoeften zou worden voorzien. Vervolgens zullen de rijkdommen en de vruchten van de geest gedeeld worden. Een tot dan toe ongekende creativiteit zal het leven van de mens transformeren en aan deze nieuwe sprankeling en schoonheid zullen alle mensen deel hebben. Zo zullen de mensen zichzelf tonen als goden. Dit alles hangt af van de vraag of de mens nu de juiste keuze maakt van zijn vermogen om de noodzakelijke offers te brengen voor het welzijn van allen. Wanneer dit bereikt is, staat de weg open voor de bevrijding van de mens van de zelfopgelegde beperkingen die hem toen ketenden of vasthielden. Vanuit ons gezichtspunt wordt aan deze voorwaarden voldaan. Nu al zijn er tekenen dat de mensheid met de dag beter beseft dat de beschikbare tijd om de noodzakelijke veranderingen aan te brengen nu waarlijk kort is. Weldra zal er een nieuw gevoel naar voren treden van eenheid, tot één familie te behoren van broeders en zusters. Een nieuwe en betere richting zal het leven van de mensen vormgeven en gezamenlijk in groeiende harmonie zullen de stappen genomen worden die hun voortgang verzekeren. Een groeiend besef van de bestemming en het doel van de mens zal hen voorwaarts helpen en zijn pad verlichten. Zo zullen de stadia van samendelen worden toegepast, waarbij elke fase een verder aspect van de goddelijke aard van de mens tot uitdrukking zal brengen en de goddelijke heerlijkheid in steeds toenemende luister zal openbaren. In de komende tijd moet er veel gebeuren om de kansen te benutten die de mensheid nu krijgt om zich in een veel sneller tempo te gaan ontwikkelen. Nooit eerder waren de energieën die hiervoor beschikbaar zijn zo krachtig. Daarom is deze tijd heel uniek. U gaat nu naar een gedicht luisteren. Een gedicht die ik 20, 30 jaar geleden geschreven heb. En wel voorgedragen heb. Maar waarschijnlijk niet genoeg onder de Surinamers is gekomen. Daarom wil ik het gedicht nu laten horen, ook in verband met de verkiezingen in Suriname. Het is multicultureel gericht, dus voor alle bevolkingsgroepen, alle Surinamers bestemd. En wij hopen het beste voor het land Suriname.
Suriname, land van mijn dromen, waar ik ooit nog weer hoop te kunnen wonen. Het land waar ik het eerste levenslicht zag en waar ik mijn kinderjaren doorbracht. Het land waar de wortels van mijn ouders en voorouders liggen en waar de wuivende palmen in de tropische zon schitteren. Het land waar verschillende bevolkingsgroepen wonen die allen op hun manier in een hogere macht geloven. Het land dat ooit door de blanken is geregeerd en men de waarden van de inheemse bevolking heeft genegeerd. Het land waar het met de politiek steeds misgaat en de bevolking steeds meer en meer zijn land verlaat. Het land met zijn waardevolle mooie ongerepte natuur en zijn rijke vruchtbare bodem, waar menig landen van kunnen dromen. Het land dat over vele culturen beschikt, maar waar er onder de bevolking nog geen eenheid is. Het land waar vele talenten vandaan komen, die hopelijk ooit weer in de opbouw van hun land gaan geloven. Surinamers, laten we weer van ons land gaan houden en proberen het weder op te bouwen door massaal positief te werk te gaan. Laten we proberen elkaar te verstaan met woorden en met daden zonder elkander te verraden. Laten we eenheid met elkaar voelen en niet werken in groepen, maar bedenken dat we allemaal afstammelingen zijn van een volk dat jaren onderdrukt is. Laten we onze wilskracht tonen. Ook aan onze kinderen, die er misschien morgen willen wonen. En die ook kunnen gaan geloven in de opbouw van een prachtig en vredig land. Suriname, land van mijn dromen. Ooit komt het goed met jou. Daar blijf ik in geloven.
Goed, luisteraars. Dat was het dan voor deze uitzending van Radio Surimama. Zondag 19 april 2020. Goed, ik ga u groeten, luisteraars. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor alle bijdragen. En een fijne zondag en fijne week gewenst. En heel veel sterkte ook in deze tijd. Tot de volgende keer. Dit was Radio Surimama.
Wakanaba, Tayanobe, Dorachi Wabo.